Zullen we samen beginnen? Lieve Heere, u had de mensen zo lief en toch liet iedereen u in de steek. U heeft alle macht en toch moest u sterven. U bent de Zoon van God en toch verlaat de Vader u. Een vreemd evangelie. En toch zijn we hier vanavond in de kerk, omdat we er niet van loskomen. Want hoe vreemd het ook klinkt, u bent onze Heere, de Zoon van de Allerhoogste Koning. Mijn Jezus, ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Amen. Ik ga u lezen uit Markus 14, vanaf vers 53. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters, een heel de raad, zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hoge priester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: ik ben het. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En ze alle oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Boven de meditatie staat: ik ben het. Het lijkt wel of Jezus er niet helemaal bij is. Hij staat er maar. In allerijl is het Sanhedrin samengeroepen en nu is het dan eindelijk zover. Hun oordeel staat al vast. Maar om de schijn van een eerlijk proces op te houden, roepen ze allerlei getuigen op. Als 2 getuigen dezelfde beschuldiging uiten, dan is de zaak rond. Markus spreekt in vers 56 over valse getuigenissen die ze afleggen. Je zou denken, het moet toch lukken om dat goed met elkaar af te stemmen? Maar het mislukt. De een zegt dit en de ander dat. Dat zou lachwekkend zijn als de situatie niet zo ernstig was. Je merkt dat de hoge priester er onrustig van wordt. Nu ze zo ver gekomen zijn, mag het proces niet mislukken. Jezus, zegt hij, waarom zeg je niets? Waarom geef je geen antwoord? Je hoort toch wat er allemaal gezegd wordt? Maar het lijkt of Jezus er niet helemaal bij is. Hij zegt niets. Hij staat er maar. Waarom zegt Jezus niets? Is het omdat hij bang is? Bang voor wat komen gaat? Verlegen met de situatie? Of is het voorzichtigheid? Wil Jezus geen aanleiding geven om opnieuw zijn woorden te kunnen laten verdraaien? Of wil Jezus heel duidelijk laten zien dat ze echt niets in handen hebben? Dat al die tegenstrijdingen verklaren al genoeg zijn om zijn onschuld aan te tonen? Ik denk dat het antwoord nog ergens anders ligt. Jezus zwijgt tot het moment gekomen is dat duidelijk wordt waar het hem echt om gaat. Want ineens gaat het hele doek open. De hoge priester vraagt: bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En dan zegt Jezus: inderdaad, dat ben ik. Jezus doet de goede belijdenis. En in een paar woorden zegt hij waar het in het hele evangelie om draait. Nu ook in alle openheid. Want dat Jezus de Christus was, dat had Petrus al eerder beleden. Maar Jezus had toen gelijk gezegd: vertel het niet verder. En ook dat hij de Zoon van God is, dat klinkt al eerder. Maar steeds door anderen, door God zelf of door demonen. Jezus noemt zichzelf maar één keer de Zoon. En dan alleen in de kleine kring van een paar leerlingen. Het bleef tot nu toe allemaal bedekt, meer verborgen. Maar hier in het midden van de Joodse theologen zegt hij het vooruit: ja, ik ben het. Ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Met zijn eigen woorden: u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Iemand schreef bij vers 62: dit is de christologische climax van het evangelie. Hier is alle bedekking opgeheven. En Jezus kiest die woorden uit Psalm 110 en Daniël 7. Twee teksten die werden gebruikt om te omschrijven wie de Messias was. Hij is het. Wat een contrast. Je zou denken, hier staat een zielig hoopje mens, iemand die geboeid is, in de steek gelaten door zijn vrienden, zonder goede rechtsbijstand. Maar Jezus zegt: ik heb alle macht. Ik ben de koning. Jullie zullen het allemaal zien en merken. Mijn heerschappij zal universeel en oneindig zijn. Nu gaat Jezus echter te ver. De wijze heren worden woedend. Nu hebben we geen getuigen meer nodig. Dit is pure godslastering, roept de hoge priester uit. Hij verdient de doodstraf. En zo zal het gaan. Nog even en hij hangt aan het kruis. En daarmee lijken de priesters gelijk te hebben. Een Messias sterft niet. De dood van Jezus is het definitieve bewijs dat hij de Messias niet is. Het is klaar, over en uit met hem. Het evangelie van Jezus is een vreemd evangelie. Het zit vol paradoxen. Jezus heeft iedereen lief, maar uiteindelijk laat iedereen hem in de steek. Jezus zegt dat hij alle macht heeft, maar intussen moet hij sterven. Jezus zegt: ik ben de Zoon van God, maar de Vader verlaat hem. Een vreemd evangelie. En toch zijn we hier in de kerk deze avond, omdat we er niet van loskomen. Want hoe vreemd het ook klinkt, Jezus is de Christus. Jezus is de Zoon van de Allerhoogste God. Nee, daar lijkt het niet op als hij wordt gemarteld, bespuugd en gedood. En toch is het waar. U zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. De dood van Jezus was niet het laatste. In deze week gedenken wij zijn lijden, omdat we ook weten dat hij is opgestaan. Jezus leeft. Hij is de Messias. Voor ons de dood ingegaan om onze schuld te dragen. Voor ons opgestaan uit de dood om ons het leven te geven. Lof zij u, Christus, tot in eeuwigheid. Amen. Zullen wij samen bidden en danken. Trouwe en genadige Vader, u gaf uw Zoon om ons te verlossen en te bevrijden. U verliet hem in de donkerste uren van de tijd, maar u heeft hem ook opgewekt uit het donker. Hij zit nu aan uw rechterhand. Wat een bemoediging voor ons. En in een moment van persoonlijk gebed leggen we datgene bij de voet van het kruis wat leeft in ons hart. Vader, dank u voor uw genade, voor uw liefde. Neemt u ons ook mee in de dagen die voor ons liggen. Dagen waarin we denken aan uw lijden en sterven, maar ook uitkijken naar uw opstanding. In de hoopvolle verwachting van uw tweede komst kijken we uit naar wat voor ons ligt. Amen.